106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars. De zomer is weer voorbij. Althans, nog niet officieel, maar het voelt niet meer als zomer. En september is begonnen. We beginnen ook weer met een nieuw seizoen Kerk in Delft. En kijken een mooi seizoen tegemoet. We hebben de komende uitzendingen al zo'n beetje in kunnen vullen. En we krijgen mooie uitzendingen vandaag ook. Vandaag hebben we een bijzondere uitzending, omdat onze presentator van het begin, Jan Lambert, diaken van de Rooms-Katholieke Parochie, te gast is. En het is ook naar alle waarschijnlijkheid nu ook zijn laatste interview, omdat hij Delft gaat verlaten en naar de Bollestreek overgeplaatst is, of zichzelf overgeplaatst heeft.
Wij zeggen, zeggen wij, maar en ik weet niet wat Jan zegt.
Een verlies voor Delft. En de komende week neemt hij afscheid in het Delftse en in het Midden-Delftland. Ja. En nu hebben we hem te gast om nog één keer te horen hoe zijn ervaringen waren in Delft. En te horen wat zijn plannen zijn voor zijn nieuwe plek. Ja. En de tweede gast is Otto Lopez Cardozo. Die heeft deze zomer en niet voor het eerst een pelgrimage gemaakt naar Lourdes. En daar zal hij over vertellen.
We gaan hier praten. René Strengelt, Fred van Helden hier als presentator. En Jan Lambers als vandaag afscheidnemend presentator. Maar ook afscheidnemend diaken. Och, Jan, wat gaan we hier missen? Ga ik nu al zeggen. Maar Jan, wat hebben we in die tijd allemaal gedaan? Vertel eens een beetje in grote lijnen. Wanneer kwam je hier en wat trof je aan? En met welke dingen begon jij hier?
Ik ben officieel begonnen in september 2010. Als opvolger van beroemd, berucht voorganger Hans van Bemmel.
Dat lijkt me als je dat na een jaartje doet. Lijkt me dat hartstikke moeilijk om je Hans van Bemmel zeg maar op te moeten volgen.
Een van mijn allereerste interviews heeft ook als kop gehad: ik heb een imagoprobleem.
Ja, precies.
En dat was imagoprobleem in de zin van Hans was natuurlijk bekend als de bonte hond. Ja. In Delft was ook Delft vanaf het jaar geweest. Het jaar daarvoor of een jaar daarvoor.
Klopt.
Ja. Was Franciscaan, liep in zijn pij vaak over de beestenmarkt in Tot Delft.
Was zichtbaar en ook beschikbaar.
Zichtbaar, beschikbaar, werd ook, was 10, 12, 13 uur per dag in Delft aanwezig. 7 dagen per week vaak.
En dan moest jij invullen en opvolgen.
Ja.
Dus hoe heb jij jouw imagoprobleem opgelost?
Nou, dat is vanzelf gegaan, denk
vanzelf
ik.
Gaan.
Laat ik zo zeggen, ik ben van het begin van duidelijk geweest dat ik niet van plan was om 12, 13 uur per dag hier te zijn.
Ook niet in een pij rond te lopen?
Ook niet in een pij rond lopen, dat kon ook niet. Dus ik heb van het begin van aangezegd, het moet op een andere manier moet ik vorm zien te geven aan mijn aanwezigheid hier. Ja. Ik had toen nog jonge kinderen op de lagere school zitten. Mijn vrouw werkte ook. Dus ik had ook thuis gewoon een heleboel taken. Ja. En die had Hans dus niet. Die had wat dat betreft alle vrijheid. Dus rekening had met mijn privéleven. Ben ik gewoon maar begonnen in september.
En waar begon je mee? Wat trof je aan?
Ik ben eerst begonnen met Hans' kamer op te ruimen. Ja? Zeg maar, mijn nieuwe werkkamer. Ja. Dat was niet zo'n probleem, maar gewoon eens begonnen met opruimen. Uitmesten, dingen weggooien die niet meer nodig waren. En een van mijn allereerste dingen die ik gedaan heb, dat weet ik nog heel goed, was een brief schrijven aan Fonds 1818 met een subsidieaanvraag voor de kerstviering. Dat was eigenlijk een van mijn eerste dingen die ik moest doen.
En was dat nieuw voor je ook?
Ja, fondsaanvragen was redelijk nieuw voor me. Ja, dat had ik niet. Nou, dat had ik niet echt gedaan. Dus ik heb
ben je niet in je priesteropleiding of in je theologische opleiding?
Dan krijg je niet mee fondsenwerving. Dus ik heb gewoon de oude brief van Hans genomen en daar mijn eigen draai aan gegeven. Dus dat was natuurlijk ook een heel leuke ervaring om na 2 weken reactie te krijgen dat er geld was toegekend. Ja. Dat is toch wel echt een feestje die eerste keer.
Ja.
En toen ben ik,
Maar er lagen al een aantal dingen, zeg maar, die al opgezet waren door in het stadsdiaconaat. Er waren al wat kerstvieringen, paarsvieringen, iets met maaltijden. Dat zat er allemaal.
Dus niet te vergeten de voedselbank.
Ik stapte in een varende boot, ja. In een rijdende trein, zeg maar.
Ja.
En die rijdende trein die bestond, als ik een aantal dingen mag noemen, uit de voedselbank. Die al lang verzelfstandigd was. Ja. Hè? Die perfecte ecumenische samenwerking tussen onze kerken.
Ja.
Dat was toen ik hier kwam, Tom van Schie was daar nog voorzitter van. Die had toen het hoofdkwartier in de Emanuelkerk. En een aantal uitpunten, dat was er al. En onder het stadsjoekenaat hing de meubeltjesloods, hè, de non-foodbank. En M25 hing daaronder, de maaltijdvieringen hingen daaronder. De vakantiebank hing daaronder. Samen stadgenoot hing daaronder. Ja. Dus er was een rijdende trein die ik eigenlijk als machinist of als conducteur, hoe je dat wil zeggen, overnam, ja. van Hans.
Ja. Wat trok jou, zeg maar, in toen je die rijdende trein, zeg maar, had staan? Bij welke dingen heb jij het meest plezier in gehad?
Ja, kijk, de overstand naar Delft 9 jaar geleden is een heel bewuste geweest. Ik kan me heel goed herinneren, ik ben in 2007... ben ik met een diaconaal werkgroepje vanuit Katwijk, waar ik toen werkte, Katwijk Leiden, ben ik bij Hans op werkbezoek geweest.
Oh ja.
En toen heeft Hans verteld over zijn werk. En toen, ik wist dat ook al wel, want ik kende hem natuurlijk als collega. En toen heb ik tegen Hans gezegd van, als jij ooit weggaat in Delft, denk aan me alsjeblieft.
Ja.
En november 2009 hing die plotseling aan de lijn. Ik kom terug op jouw aanbod. Ik word in 2010 overgeplaatst. Wil jij mij opvolgen?
En dat kon hij ook zeggen zonder direct de bisschop te consulteren.
Ja, of, ja. Nou ja, dat, toen heb ik gezegd van dat is prima. Dan moeten we dat voorleggen aan het team. Uiteindelijk aan de bisschop en Van Luyn vragen. Ja. Eerst kennis gaan maken met Bent Bommer, hè, de pastoor. Kennis gaan maken met het team. En die zagen het allemaal zitten. De bisschop heeft zijn toestemming gegeven. Dus wat ik al zei in het voorgesprek, ergens in april ben ik begonnen met kennismaken en inwerken. Ja. En het was. Kijk, dit aantrekkelijke was dat ik in ieder geval in het begin loskwam van het progeriële pastorale werk. En me helemaal kon concentreren op diaconie. En het aantrekkelijke was natuurlijk dat het stadsdiaconaat ook zich op stedelijk gebied bewoog en ook politiek actief probeerde te zijn door in gesprek te zijn met de gemeente, met wet, met de partijen. Ja. Was dat
de stap van de parochie eigenlijk meer de samenleving in?
Ja, ik had 15 jaar of 10 jaar parochiewerk pastoraal gehad en had het eerder aan iets anders toe was. En die overstap naar Delft door gewoon een beetje kerkelijk, maar toch ook weer een beetje buitenkerkelijk in mijn werk te kunnen doen, dat trok me. Dat zag ik helemaal zitten. En diaconie is me, toen ik begon met werk, in de schoenen geschoven. Ben in het eerste team waarin ik terecht kwam. Ja, dat is wel een beetje mijn ding geworden. Dus,
dat diaconaal hard, dat klopte wel, maar dat is harder gaan kloppen.
Dat is harder gaan kloppen. En ik heb ook de eerste twee jaar dat ik hier was, kon ik ook 90% van mijn tijd aan diaconie besteden. Omdat ik gewoon werkte voor het stadsdiaconaat en in principe vrijgesteld was van pastoraat.
Ja, en heb je nog echt een eigen draai of invulling kunnen geven aan dat diaconale werk? Of had je handen vol aan het rijdend houden van die trein?
Ja, nou, met hulp van bestuur en vrijwilligers is het vooral de rijdend houden geweest van de trein. We hebben intern dingen gestroomlijnd. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Hè. Er is een betere communicatie ontstaan. We hebben naar buiten toe hebben we dingen verbeterd. Dat zijn kleine dingen. Briefpapier, visitekaartjes.
Maar je komt ook in een tijd, kom je, dat er in 2010 kom je hier, zeg maar. En daarna komt er na een paar jaar, komt er ineens zo'n hele recessie. Komt hier. Die maak je mee, zeg maar. Dat geeft wel een soort met weerslag, denk ik, op hoe het in hoe het diaconaat, zeg maar, nu zit. Want de gemeente trekt zich terug en we moesten allemaal bezuinigd worden. Hoe heb jij dat beleefd?
Ja, vaak als heel pijnlijk en moeilijk. Van, inderdaad, wat je zegt, van 2008 bracht de crisis uit. En dat was allemaal een beetje ver van je bedshow in Amerika en in China. Mm. En dat kwam op een gegeven moment waar je dat toch over naar Nederland. Ja. En toen ging het aantal huishoudens in Delft dat in problemen kwam. Ging persen omhoog. Het aantal voedselbankcliënten steeg tot boven de 500 in 2013. Als ik de getallen goed heb. In 2012 zijn we met de Jessenhof begonnen. Nou ja, jullie weten het zelf van je eigen betrokkenheid. Het aantal bezoekers is gigantisch.
Ja.
Mensen die behoefte hebben aan een bakje koffie en even rust. Het is er allemaal niet makkelijk op geworden voor hele grote groepen mensen. En zeker in Delft, hè, waar toch nog volgens de laatste cijfers volgens mij zo'n dikke 10% onder het minimum zit.
Ja.
Dus heb je daar ontwikkelingen gezien? Is het nou beter geworden of is het beeld nog hetzelfde?
Nou ja, ik hoor dat het aantal cliënten bij de voedselbank gedaald is, rond de 400 zit, redelijk stabiel is. Maar het aantal mensen dat in de bijstand zit, is niet kleiner geworden. Integendeel zelfs, denk ik. Het is niet kleiner geworden. Het aantal mensen dat in problemen zit in Delft is niet kleiner geworden. En dan hebben we het niet eens alleen over financiële problemen, maar ook over eenzaamheid. Ik denk dat eenzaamheid een van de grote problemen is van onze tijd.
Ja, zie je dan ook dingen waarvan je zegt van dit zouden de kerken eigenlijk nog moeten oppakken? Diaconale uitdagingen.
Ja, we hebben daar een aantal jaar geleden hebben we daar met de gemeente over gesproken. Dat was toen de nieuwe WMO inging. Toen hebben we op een gegeven moment als kerk gezegd van tegen de gemeente, wat kunnen wij doen? En toen werden we daar in instantie, zijn we in instantie niet serieus genomen daarin. Want we hebben ook altijd gelijk gezegd als kerk, want ik heb toen gesprekken gehad met de gemeente, met Ko van der Maas onder andere. Gezegd van ja, we willen als kerk heel graag wat doen. Maar we zien onze eigen beperkingen ook.
Ja.
En als je dan nu kijkt, denk ik van, het is, als kerken is het, denk ik, heel erg moeilijk om iets te doen. Als ik kijk naar hoe moeilijk het is om vrijwilligers te vinden. Voor kerkelijk werk. Bijna niet te vinden. En ik denk dat de katholieke kerk niet de enige kerk is die daar problemen mee heeft.
Toch gebeurt er heel veel in de kerk.
Er gebeurt heel veel, maar het is dan wel, heel veel werk dat door heel weinig mensen gedaan wordt.
Ja.
Dus iedereen heeft 20 petten op.
Ja.
Ja.
En als je dan meet dat 80% van alle vrijwilligers boven de 60 is.
Ja. Ja.
En langzamerhand bijna boven de 70 begint te komen.
Ja, vind ik nog steeds mooi dat zulke mensen.
Ja.
Met al die grijze en witte haren, dat ze het allemaal kunnen.
Maar er is nauwelijks aanwas van beneden op. En dan kun je als kerk roepen van we moeten onze diaconale taken doen. Dat vind ik ook heel belangrijk. We moeten onze diaconale taken doen. Maar je moet daar wel heel goed nadenken wat je dan doet.
Okay. Dat zou mooi zijn als daar allemaal jongeren voor zouden komen. Ben je ook mee bezig geweest met M25? Het zou perfect zijn. Ja. Maar we zaten hier net te praten. Ja. We noemden dingen van, als jongeren erbij zouden komen, M25. Maar toen zat Jan meteen al met het hoofd te schudden van, dat gaat niet helemaal meer lukken.
Nee, M25...
Wat is M25 eventjes voor de mensen?
Ja, M25, dat is het lekker bekkende M25.
Ja.
En M25 refereert aan Matteüs 25, waar de zes werken van bemachtigheid in staan genoemd. Ja. En Jezus zegt van, alles wat je voor een van mijn kleine broeders gedaan hebt, dat heb je voor mij gedaan.
Ja.
En alles wat je niet voor de minste gedaan hebt, heb je dus ook niet voor mij gedaan. Hè? En als het over oordelen gaat, je wordt erop afgerekend. Zo even door kort door de bocht.
Ja.
En dat die werk van machtigheid heeft inderdaad toen het eerste bestuur van het stadsgenoot ertoe gemotiveerd om met jongeren iets te gaan doen. Hè. Ja. Er waren grote groepen vormelingen in Delft toen nog.
Ja.
En die wilden ze vasthouden. En dan waren jongeren die vonden het prima om een beetje meer de catechese kant op te gaan. Hè, de beleidenscatechese. Ja, maar er waren ook jongeren die zeiden, ja, die willen ons handjes laten wapperen.
Ja.
Dat werd dus M25, handjes laten wachten.
Precies, en die gingen af en toe gingen ze met kinderen, gingen ze dan naar ADO kijken of zo.
Ja,
er werd van alles gedaan, maar ook met daklozen werd er gedaan, bejaardentehuis. En dat heeft een aantal jaren een hele grote vlucht genomen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat laatst ook weer ergens gezegd toen. Ik kan me herinneren, ik kwam in september 2010 hier werken. Ja. En in oktober 2010 hadden we een eerste vergadering met M25, de werkgroep en de jongeren. En toen was de werkgroep er en één jongere. En toen hadden bij mij al belletjes moeten gerinkelen. Maar ik was nog zo jong en nieuw en enthousiast. Ik heb maar één jongere was er toen. En elke de jaren daarna het is alleen maar kleiner geworden.
Ja. Ja. En, hoe is...
en nu hebben we het ook besloten om in Delft gewoon te heffen.
Ja. Ja. Ja, zie je wat dat betreft meer ontwikkelingen dat je denkt van nou, dat had ik eigenlijk net even een andere draai willen geven? Of,
ja, ik heb dat ook in een krantinterview gezegd. En ja, ik moet dat ook een beetje voorzichtig zeggen, want het kan makkelijk verkeerd uitgelegd worden. Kijk, een van de grote veranderingen in de afgelopen 9 jaar is in eind 2012 geweest. Toen we als pastoraal team door de bisschop van de bisschop de opdracht kregen om de pastorale zorg over de gemeente Onze Lieve Vrouw van Sion erbij te nemen.
Ja,
Maasland, Midden-Delfland, Maasland, Schipluiden. En
toen moest je werk verdelen. Toen moest je werk verdelen.
Vond ik uit solidariteit, we waren met z'n vieren en we moesten 7 gemeenschappen gaan bedienen. En toen vond ik dat ik uit solidariteit met de collega's niet kon vasthouden aan mijn luxe vrijstelling voor diaconie. Toen heb ik gezegd van ik wil jullie werklast van delen. En geef mij maar een pastorale taak weer. Nou, dat werd Den Horen. En er is later Maasland bijgekomen. Met alles wat met een gewone gemeente die je als pastor of als predikant runt, begeleidt, mensen bij komt kijken.
Vond je dat zwaar?
Nou ja, aan de ene kant ook weer heel leuk om te gaan doen. Ja. Maar de conclusie is wel dat een verhouding die ooit geweest is van 90-10, 90% stadsdiaconaat, diaconie, dat in die verhouding veranderd is naar 55-45.
Ja.
Ja.
Dus dat er een ongelooflijk deel van mijn werk weer in het klassieke pastoraat gaat zitten. He, van vieringen tot uitvaarten, communie, vormsel, doopjes, trouwtjes, weet ik allemaal wat.
Ja.
En dat is wel, en daarom zeg ik van, ik moet dat voorzichtig uitdrukken, dat is toch wel een beetje ten koste gaan van het stadsdiaconaat.
Ja. Ja. Hoe zou je het vergelijken, zeg maar, als je die dingen hebt staan? Hè? Want geloven heeft iets van aan de ene kant het beleiden en het zeggen van en het leren ervan. Aan de andere kant is het handen en voeten geven. Hoe zou dat voor jou in de juiste verhoudingen staan? Is dat 50-50 of is voor jouzelf?
Ik kan me herinneren dat ik had een aantal jaar geleden had ik een discussie met een collega. En toen hadden we het over wat is nou het belangrijkste voor jou in het geloof? En toen heb ik geroepen de 7 werken van mijn machtigheid. Handjes uit de mouw. Toen zei mijn priestercollega zei van... Gek, hè? En voor mij is het verhaal van Paasmorgen het belangrijkste. De opstanding.
Ja.
Daar is ons geloof toch op gebaseerd.
Ja.
En later toen ik het over nadacht, toen realiseerde ik me... Ja, dat is toch ook wel heel erg belangrijk voor ons als christenen, dat opstandingsgeloof. Ja.
Het een kan niet zonder het ander.
Dus ik denk dat ik bij 50-50 uitkom.
Ja.
Je moet je geloof handen en voeten geven. Dat heeft Jezus ons geleerd. Maar je kunt alleen maar je handen en je voeten gebruiken als je daarvoor gemotiveerd bent.
Ja.
En dat is in ons geval vanuit het opstandingsgeloof, denk ik.
Ja.
Ja. Het moet gevoed worden.
Ja, het voedt elkaar. Dus,
mm-hmm.
Ja. Iemand die omschreef als een keertje, diaconaat, en die zegt dat is het of opheffen of het verminderen. Of het tegengaan, of het uithouden van mensen in nood. Als jij die 4 dingen zeg maar ziet, hè, opheffen, verminderen, tegengaan of het uithouden. Wat heb jij in deze tijd zeg maar het meest getroffen? Wat ligt het dichtst bij jou?
In de meeste gevallen komt het erop neer dat je het met mensen samen uithoudt. Want dat is een van mijn ervaringen geweest van de afgelopen 9 jaar. Stel je nou alsjeblieft als kerkelijk werker niet voor dat jij wel even de problemen in Delft oplost. Gaat niet gebeuren. Je kunt individueel mensen een beetje helpen. Hè? al is het door ze te verwijzen naar de voedselbank, door met ze te praten, door te zorgen dat ze een bed krijgen als ze nodig hebben, of dat de kinderen kunnen gaan sporten als je hun naar de goede plek verwijst bij de gemeente, of dat je ze in religieus opzicht onderdak biedt, ze welkom heet. Maar in heel de meeste gevallen is mijn conclusie van je moet vooral naast mensen staan. Laat zien dat je erg voor ze bent, dat je weet hoe het met ze gaat, dat je het samen met ze uithoudt. Je kunt niet alle problemen oplossen van mensen. Mensen hè, in heel veel situaties.
Het samen uithouden vraagt wel ook wel veel, dat je dan een kracht moet hebben in jezelf, ja. Zeg maar, om dat ook te kunnen uithouden.
Ja, en soms is die oorlog eens op.
Ja.
En dan moet je weer op een of andere manier zien op te laden.
Ja.
Ik heb daar dan toch weer mijn zondagochtenden voor.
Daar laat jij je op, hoor.
Mijn voorgaan op zondagochtend, daar laat ik van op, ja. Dat is altijd mijn bron geweest.
Ja.
En niet heel diep spiritueel, niet heel diep religieus, maar op de een of andere manier voorgaan in een viering op zondagochtend, dat kost mij geen kracht, daar krijg ik kracht van. Dat is voor iedereen anders, denk ik, maar... Ik ga wel moe naar huis toe, maar wel helemaal opgeladen. Mijn accu staat alweer op 100 op zo rond de middag op zondag.
Ja. Als je nu ziet hoe het gelopen is, ook met de diaconaat, heb je een advies voor je opvolger? En voor de parochie daarin?
Ja, nou ja, ik heb natuurlijk heel lang een aantal keer met Melchior gesproken. Hè. Melchior Kerklaan gaat mij opvolgen, of is mij al opgevolgd. Hij is al begonnen zondag. Hij wordt in november diaken gewijd. Ik heb tegen hem gezegd van nou, begin er maar eens mee om niet in 7 sloten tegelijk te lopen en alles is rustig te bekijken de eerste half jaar. Ja. En hij heeft vanuit het team hebben ze hem alleen maar Den Horen als zorgplek toegeschoven. Lijkt me ook heel verstandig. Hij is beginner. Hij is nieuw in het vak. Niet nieuw in het leven. Hij is 50, 51. Maar hij is wel nieuw in het leven. Of in het vak is hij nieuw.
Ja.
Met
een late roeping is
hij
niet.
Is een late roeping, ja. Hij is econoom van huis uit.
Ja.
En ik zou zou ik willen meegeven. Laat de diaconale betrokkenheid die de laatste 10 jaar er geweest is. En in de tijd van Hans er al geweest is. Laat dit niet los. We zijn als prochie best wel een voorbeeld voor de rest van de bisdom. Mensen komen regelmatig vragen van hoe wij het doen. En dan denk ik, en dan zeg ik nogmaals in alle bescheidenheid, we doen een heleboel, maar het is allemaal niet zo ontzettend geweldig wat we doen. We doen een heleboel, maar er zitten een heleboel handicaps aan. Probeer het vast te houden. En wat kan, breid het wat uit.
Maar dat is net als een moeder die altijd zegt van ja, maar ik geef jullie niet genoeg liefde. En ondertussen slooft die moeder zich voor allerlei dingen uit. En je weet, hou je alles binnen, zeg maar.
Zit daar ook zie je ook mogelijkheden in meer samenwerking in Delft trouwens?
Ja.
Sorry voor de...
Ja,
precies. Ik ben ook heel benieuwd naar wat voor tips en adviezen je nog hebt.
Ja, nou ja,
zeg ze maar tegen ons, dan vertellen wij het wel door aan al die mensen die luisteren.
Wat de kerken betreft, zoek de samenwerking.
Ja.
Gewoon even heel zakelijk. Het Stadsdiaconaat beschikt over een aardig kapitaaltje. Daar maken we ook gewoon gebruik van. We hebben heel veel know-how in het aanvragen van fondsen, in het doen van dingen, het organiseren van dingen. Protestantse diaconie is niet bepaald arm hier in Delft. Maar ik heb het idee dat het wat actiever zou kunnen. Doe dan dingen samen.
Precies, dat we de vagonnetjes misschien even aan elkaar kunnen koppelen.
Overleg eens welke nood is er in Delft. Hè?
Ja.
Natuurlijk is er in de gemeenschappen zelf is er wel af en toe wat te doen. Maar ik denk dat we als protestantse en katholieke gemeenschap hier in Delft toch ook de mazzel hebben dat we het niet slecht hebben. Hè?
Nee.
Ik denk dat we weinig gemeenteleden hebben die het slecht hebben.
Ja.
Maar wel daarbuiten. Het gros van de mensen in Delft, die zijn niet meer kerkgebonden. Maar er zijn wel een heleboel problemen die mensen die hulp nodig hebben. Ga daar samen aan staan. Doe dat samen met de gemeente, bij volken ook. Laat zien als kijken. We kunnen wat, we willen wat. Beperkt. Hè?
Ja,
en ga samen op zoek naar mensen, want je hebt handen nodig.
Oké.
Ja.
Dit is Kerk in Delft. 106.3 FM.
Ja, mensen, we praten nog even door met Jan Lambert. Afscheidsinterview. Na zoveel jaren ook betrokkenheid bij de radio. Hoe kijk je daarop terug? Op de, deze uitzendingen?
Ja, natuurlijk met een goed gevoel. Ik heb twee jaar of anderhalf jaar geleden is het alweer. Op een gegeven moment besluit gewoon van ik moet ermee stoppen. Want ik wil het goed doen. En dat kwam er toen op dat moment niet van. Het was iedere keer opnieuw van, oh ja, ik heb radio vandaag. En dan kwam het dankzij jullie, kwam het weer met gasten op een goed. Of op het allerlaatste moment, dan wist ik nog wel ergens iemand te vinden. Maar ja, het is en blijft een goed ding dat we dat gedaan hebben.
Ja.
In 2013 zijn we begonnen. Ja. Het is en blijft een goed ding om dat als kerk te hebben.
Met leuke uitzendingen.
Een hoop leuke uitzendingen gehad, toch?
Ja, de leukste uitzending nog altijd is de uitzending geweest met Sinterklaas.
Ja, precies.
Samen met
Dries van de Akker.
Ja.
Ja, Herman, hoe heet die Herman?
Dat de Goedheiligman er ineens bij
kon
komen.
Ja, dat hebben wij dat toen gedaan.
Ja,
dat was werkelijk.
Robin zat er ook bij.
Dat was echt de leukste uitzending.
Ja. Je gaat nu, uit Delft weg en je gaat richting de Bollestreek.
Ja.
Word je daar weer diaken of wat wordt jouw werktaak
ja,
nu?
Ja, diaken. Gewoon diaken van de Sint Maartenparochie. Sint Maartenparochie is Voorhout, Sassenheim, Warmond, Noordwijkerhout en Noordwijk.
Oké, dus nog een heel gebied.
5 dorpen, 7 kerken, want Noordwijk en Noordwijkerhout hebben elk 2 kerken. Dus 7 kerken, 7 gemeenschappen. Dat is ook hetzelfde als hier eigenlijk. Alleen niet verspreid over twee gebieden, maar het zijn...
Een groot gebied daar.
Het is één groot gebied. De afstanden zijn redelijk groot, heb ik het idee. Hoewel, valt ik wel wat mee, denk ik. Privé gezien ga ik erop vooruit. Ga ik minder kilometers maken, want ik woon in Leiden, dus dat is dichterbij. Ik word daar gewoon diaken, prochie diaken. Ik ga specifiek zorg dragen voor Sint-Jozef gemeenschap in Noordwijkerhout.
Oh ja.
En samen met collega pastoor voor Noordwijk, de tegengemeenschap van Noordwijk, omdat we door om allerlei redenen het verstandig vonden om die tegengemeenschappen met z'n tweeën te doen in Noordwijk. Daar moet het een en ander nog gebeuren. Dat is nog wat zorgwekkend daar. Met name gewoon heel veel klassiek Borgje-Pastraat weer.
Ja.
Ja. Deze maand is het een maand nog van afscheid nemen. Het is overal is het raak, geloof ik. Het is nu komende zondag is het in de Maria van Jessekerk. 11 uur kunnen de mensen een afscheidsdienst meemaken. De week erop in Den Hoorn.
Ja.
En dan is er nog een feest, geloof ik, de Cornelius.
Dat is 15 september Sint Cornelius. Ja.
Sint Cornelius. En dan later nog eens een keertje in Maarsland ook nog eens. En dan zit er ook nog weer een heilige feest bij.
Maar ja, ook de patroonheilige vieren we dan.
Ja. Oké. Okay. Ja. Dus het wordt wel een feestelijk afscheid.
Ja.
Dus ja, gewoon alle, je weet je, die gemeenschappen willen toch een beetje hun eigen afscheid hebben. En
ik kan ze niet allemaal naar Delft halen.
Ik snap het ook allemaal wel, want die mensen uit Maasland, die komen echt niet naar Delft toe.
Nee.
Dan denk ik van nou, of want misschien een aantal mensen, maar de ouderen zeker niet. Het was niet mijn, heel voorzichtig, het was niet mijn ideaalbeeld om zoveel momenten te hebben dat ik gedacht moet zeggen van ja...
Ja, het hoort er een beetje bij.
Het hoort er een beetje bij.
En het laatste is nog, je maakt ook nog een keer afscheid. En dat is echt tussen de mensen voor wie je het doet. Zeg maar met een maaltijd.
De laatste maaltijd doe ik nog. Ja. Samen met de collega. Met de opvolger.
Ja. Ja. En ik denk dat daar je hart helemaal klopt weer als je dat doet.
Ja, en dan kom ik nog een keer terug. Want in november op de 16e wordt mijn opvolger gewijd.
Oh ja.
Dat is ook weer een maaltijdviering. Nou, hij zei al van, nou vind je het erg als ik dan niet na dat gebeuren dan nog s'avonds of ik die viering wil overnemen. Okay. En ik doe volgend jaar mei nog een kantatenvesper.
Oké, we zijn...
Stond al in de planning.
Ja.
We krijgen hier nog wel een keertje te zien en anders, de Bollestreek is niet ver weg.
Nee.
Dus we kunnen je altijd nog eens zien. Jan, we gaan jou missen hierbij. We misten je al een beetje bij de radio, maar we gaan je nog meer missen erbij. We missen je ook, gaan je ook missen als diaken hier. Maar we danken je echt voor al dat werk wat je in al die jaren hebt gedaan.
Ik sluit me van harte hierbij aan. Ik ga het niet herhalen.
Ik ga Delft ook missen.
Ja.
En jullie ook als collega's. Ja. Dank voor alles.
Oké.
De kerkagenda.
Ja, en het hele seizoen dat is, barst helemaal los. Dus er zijn van allerlei dingen zijn er te doen. Te veel om alles op te noemen. Dus we noemen er een paar, zeg maar. In de Maria van Jessekerk, er is een meditatief schilderen naar Franciscus. En dat is vanavond is dat om 19:30, als u daar interesse in hebt. In de oud-katholieke kerk aan het Begijnhof, daar is zondag, is daar een vesper met een lezing. En dat maakt het natuurlijk weer eventjes interessant, want er wordt een bekende hymne uit de Byzantijnse liturgie, wordt daar nog eens eventjes, wordt daar nog extra over verteld. En dan zijn er in deze week zijn er ook nog verschillende plekken waar u kunt eten. Er is een in de Johanniter hulpgroep, die heeft op 13 september in de Hofkerk een open broodmaaltijd waar u kan zijn vanaf 5:00. En op zondag 8 september, dus komende zondag, is dat in de Bethlehemkerk. Nou, en voor de rest zou ik zeggen, kijk nog eens eventjes op de site van de Raad van Kerken, Delft.nl, of op die van de nieuwe nieuwspagina van de Protestantse Gemeente Delft.
Ja, en niet te vergeten, is het volgende week Open Monumentendag. En is ook in Jessekerk, Lutherse Kerk, Oude Kerk, Nieuwe Kerk, Oud-Katholieke Kerk een programma.
Ja, en niet te weinig ook.
Allemaal te vinden in het boekje wat u kunt krijgen bij het stadhuis op die dag.
Ja. Dat is allemaal leuk, dus ga daarheen. En er zijn nog verschillende andere monumenten zijn er. Ja. Ondertussen is aangeschoven Otto Cardozo. En we praten eventjes met jou, want jij hebt wel een bijzondere vakantie eigenlijk meegemaakt erbij. Misschien noem je het helemaal geen vakantie wat je gedaan hebt. Je bent geweest met een soort bedevaart naar Lourdes en andere plekken erbij. Vertel eens, waar ben je allemaal heen geweest?
Ja, zelf zou ik het een bedevaart willen noemen, want zo heb ik het in mijn geest beleefd. Maar indachtig de woorden van Wijlen Jan van der Velde zou ik willen zeggen, ik ben er niet trots op dat hij geslaagd is. Ik ben er dankbaar voor. Want 5 toppers van de katholieke belevingswereld, te weten Lourdes, Nevers, Borin, Banneux en dit jaar ook Kevelaar. En daar ben ik met een Vespa-scooter die onderhand in half Delft bekend is, Otto met zijn blauwe Vespaatje, ben ik daar geweest en mag zeggen, de tocht is helemaal perfect verlopen. Zelf ben ik heel gebleven, de Vespa is ook heel gebleven. Je hebt natuurlijk wel eens een keer bijna foutjes, maar
Je noemt
was van de week wel weer blij om je heelheids terug te zien, moet ik zeggen.
Pastoor van Bakel ook.
Ik had wel een beetje zorgen de rit op de Vespa naar 1350 kilometer.
Je noemt het een
en de rest.
Je noemt het Otto, je noemt het een bedevaart en je zegt de bedevaart is geslaagd. Wanneer is een bedevaart geslaagd?
Als je hem voltooid hebt. Feitelijk, dus de kilometers gereden, want René zei 1350, maar ik zeg er dan bij de rest ook nog, want het is 3209 om precies te zijn op het tellertje. Maar geslaagd is hij, omdat ik dus in de juiste belevingssfeer zat. Ik heb laatst, toen iemand mij vroeg of ik daar een verslagje wil doen, heb ik gezegd, ik pak 10 minuten, want dan hou je de aandacht van de mensen vast. Toen heb ik gezegd, we moeten af van het enge protestante idee van, ja, Maria, die hangt er maar zo'n beetje bij. Wij prijzen God de Vader, wij prijzen God Jezus de Zoon. Maar God de Vader heeft ervoor gekozen om zijn zoon door een aardse vrouw op een aardse manier ter wereld willen brengen. En hoeven niet meteen te roepen van heilig dit en heilig dat. Maar we moeten er wel, vind ik, en dat doe ik met zo'n bedevaart ook, het respect geven wat de moeder van Jezus verdient. Dat is mijn overtuiging. Daar in die geest was die bedevaart ook, te meer ook omdat ik wilde vragen, onze wijk ligt onder vuur. En dat je denkt, mag ik het kleine wonder verzoeken? En dat was ook de drijfveer.
Welk wonder heb je verzocht om verzocht?
Nou, hopelijk dat laten we zeggen, ofwel de rechter of Vestia zelf zegt, jongens, dat die woningen voorzien in de behoefte, ze zijn wel oud, maar de woningen tegenover, die zijn net zo oud. En als dat dan mag blijven staan, dan zeg ik, nou, die kleine hokjes waar wij wonen, en dan bedoel ik de duplexwoningen, die voldoen wel niet aan de eis van de tijd, maar wel aan de eis van de mensen. Dat hoop ik. En dat is ook een soort pleidooi. En katholiek Delft vond het allemaal prachtig natuurlijk dat die bedevaart gedaan heeft. Protestant Delft heeft daar wel een beetje respect voor. Al vind ik dat ze nog steeds Maria een beetje op de achtergrond zetten. Maar ik ben helemaal niet overdreven in de heren of zo. Of in de vrouw in dit geval.
Er moet een brug komen. Ik moet in de juiste beleving zijn, zeg maar. Wat is de juiste beleving? Wat heb jij beleefd?
Het besef dat je niet een of ander leuk Vespa-ritje maakt. Maar echt bewust naar Lourdes ging. Met het idee van daar is... Wat betreft de katholieke wereld, het centrum van de wereld. Het plek waar hemel en aarde elkaar raken. En dan citeer ik de VNB, Vereniging van Nederlandse Bedevaarden. Ik voelde het echt als een soort, wil ik het vragen. Mm-hmm. En op de terugweg ga je dan langs een ver, omdat daar ligt Bernadette te rusten in een glazen schrijn. Mm. En dat is de vrouw die ervoor gezorgd heeft dat Lourdes geworden is wat het is. Ja. En dan op de terugweg pak je Borin, omdat ik dat ook wel eens mee wilde maken. En Banneu, daar vind ik tot nu toe de mooiste afbeelding van Maria ooit. Dat is niet eens een schilderij meer, dat is bijna een foto. Je zou haast met twee koppen koffie ervoor gaan staan en zeggen, moeder God, stapt u even uit. Mag ik een bakje met u doen? Ja. En toen op een gegeven moment kon ik kiezen tussen naar Limburg terug en naar Delft. En toen heb ik Kevelaar er ook bij gedaan. En ik kan je zeggen, bedevaartoord en Duitsland, dat is weer een ander verhaal. Hè? Die gruwelijkheid van de Duitsers vind je daar wel terug.
Ja, en je bent eerder in Lourdes geweest. Ja. Was het anders deze keer? Was het dieper of mooier? Of
drukker.
Minder?
Minder. Eigenlijk een beetje in die zin minder. Ja, de beleving, geestelijke beleving is nog wel hetzelfde. Maar een hele hoop drukte, papiertjes, gegil van kinderen en zo. En het was iets minder rustig dan in 1974 toen ik voor het eerst ging. Maar dat is een ander verhaal, dat zou hier te lang duren. Toen ben ik door een katholieke vriendin van mijn oud-tante daar naartoe gegaan. Omdat zij had mij uit een verdachte situatie gehaald. En toen was ik haar zo dankbaar. Ze was vroom katholiek en ik zei, bent u er wel eens geweest? Nee, zegt ze. Ik zeg, dan ga ik voor u daar water halen en zo. Nou, dat flesje werd ook gekoesterd. En zo is het begonnen, zou Wim Sonneveld zeggen. Zo is het gekomen. En toen is het daarna nog een paar keer gekomen. En in 2005 ben ik al gaan vragen van, mag de wijk blijven staan? Toen is inderdaad het kleine wondertje gebeurd. 2016 ben ik er naartoe gegaan vanwege mijn ongeluk, waar de meeste mensen ook wat van weten, het scooterongeluk. En in 2018 ging ik voor troost. En nu heb ik ook weer een vraag gesteld. Maar in totaal zijn dat 7 keer. En 7 is een heilig getal. Wat mij betreft is het wel mooi geweest. Maar zeg nooit nooit.
Nee. En zo eventjes voor mensen die zeg maar niet in Lourdes geweest zijn, een klein beetje in het beeld schetsen wat er is. Er is Bernadette, heeft daar bij een berg, heeft ze daar Maria gezien. En daar zijn later zijn er mensen die hebben daar genezing gevonden bij het water dat ze uit die grot gedronken hebben.
Ja. En ingewassen.
Ja. Nou weet ik, ben er ook een keer geweest, zeg maar. Dan zie je dat soms hoeveel mensen daar zijn. Er zijn veel mensen zijn daar met allerlei handicaps komen daar naartoe. En de vraag is soms altijd van, komen zij om een wonder te vragen dat ze genezen worden? Of wat is zeg maar, ik zou te zoeken naar wat die beleving zeg maar is voor mensen die daar naartoe gaan. Wat hebben zij eraan dat ze daar naartoe gaan? Want niet iedereen wordt genezen daar.
Die vraag kan ik met één zin beantwoorden. Ja. En daar ben ik eigenlijk al een van de eerste keer achtergekomen toen ik daar was, gedreven als ik was. Ik zou willen zeggen, het wonder van Lourdes is het wonder van jezelf. Je eigen ik ontdekken. Zien dat met dingen die jou hinderen of handicaps of narigheid die je overkomen is. Dan zie je daar mensen met zoveel hoop en verwachting in hun ogen dat je denkt, ach, dat probleempje van mij, dat wordt dan opeens van een olifant, wordt dat een mug. En dat is wat ik zeg, dat is het wonder van Lourdes. Het ontdekken van jezelf. VNB zegt dan betekenisvol ontmoeten. Nou, dat vind ik een prachtige kreet.
En misschien ontdekken dat je er niet alleen voor staat. Want dat trof mij in Lourdes, dat enorme gemeenschap die de mensen hebben. Ja. En andere mensen die elkaar helpen met rijden, met...
Ja, precies. Ben jij er ook geweest?
Ja.
Er zijn heel veel mensen.
Dat vind ik als toerist eigenlijk. Nee, dat vind niet, ik zozeer op, niet zozeer op bedevaart.
Maar dat vind ik alleen al een wonder. Ja. Maar goed, wat jij zegt. Het zien van andere mensen. Het praten. Ik heb ook gemerkt, na 12, dan loopt het heiligdom leeg. En dan zie je ook hoe belangrijk het is dat de mensen daar zijn. Want de andere pelgrims en de mensen en de toeristen, ja, je kan ze niet onderscheiden, want niemand heeft een bordje op zijn hoofd staan. Maar dat die mensenmassa is wel een wezenlijk onderdeel van de sfeer daar.
Ja.
Dat ontzaglijk veel... Ja.
Het is heel mooi hoe je dat zei, dat de hoop in de ogen van de anderen zien en dat je daar juist van leeft en dan jezelf ontdekt. Wij gaan afronden hier erbij. Hartelijk dank voor deze juiste benaming van wat die bedevaart inhoudt.
Hopelijk inderdaad heeft het ook het gewenst effect voor jouw wijk. Juist.
Ja, nee, dank je voor dit het meevoelen. En ik zou willen zeggen, het is eigenlijk ongeacht je geloofsrichting, zou ik zeggen. Als je het op die manier, als je het een keer gezien hebt, ja, dan weet je waar je het over hebt. Eén dingetje, misschien niet on-air, maar dat zal ik dadelijk vertellen als de microfoon uit.
Nou, dan gaan wij de muziek laten de start erbij. We danken Otto Cardoso voor jouw bijdrage hier en je verhaal over jouw bedevaart.
Ja, en iedereen bedankt voor het luisteren weer. Deze eerste uitzending van ons programma.
En wij gaan volgende week gaan wij weer rustig verder met nieuwe gasten en nieuwe dingen.
Yes.
En wij wensen u nu vrede en alle goeds.